Aanbidding is in de naam van de Heere, Heere, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het eerste vers van Psalm 24, al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. 24, het eerste vers. Tweede boek Samuel, en we lezen daarvan het zesde hoofdstuk, de eerste 11 versen. 2 Samuel 6, de versen 1 tot en met 11. En na de schriftlezing zingen we Psalm 99, vers 1. God de Heer regeert. Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël, 30.000, en David maakte zich op en ging heen met al het volk dat bij hem was van Baalim Juda, om vandaar op te brengen de ark Gods bij welke de naam wordt aangeroepen, de naam van de Heere der Heerscharen die daarop woont, tussen de cherubim. En zij voerden de ark Gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab dat op een heuvel is. En Uza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden de nieuwe wagen. Toen zij hem nu uit het huis van Abinadab dat op de heuvel is met de ark Gods wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark heen. En David en het ganse huis van Israël speelden voor het aangezicht des Heren met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen en met luiten en met trommels, ook met schellen en met cymbalen. Als ze nu kwamen tot aan Nagons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods en hield ze, want de runderen struikelden. Toen ontstak de toren des Heren tegen Uza, en God sloeg hem aldaar om deze onbedachtzaamheid, en hij stierf aldaar bij de ark Gods. En David ontstak, omdat de Heere een scheur gescheurd had aan Uza. En hij noemde die plaats Peres Uza tot op deze dag. En David vreesde de Heere tenzelfden dagen en hij zeide, hoe zal de ark des Heeren tot mij komen? David dan wilde de ark des Heeren niet tot zich laten overbrengen in de stad Davids. Maar David deed ze afwijken in het huis van Obed-Edom de Getiet. En de ark des Heren bleef in het huis van Obed-Edom de Getiet 3 maanden. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Wij doen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we dat vanmiddag doen met de woorden van de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gods woord, onze tekst voor de prediking van deze middag vinden wij in het zojuist gelezen gedeelte uit Gods woord uit 2 Samuel 6. En onze tekst is met name het laatste deel, het tweede deel van vers 11 van dit hoofdstuk. En de Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Laten wij samen bidden. Heere, als wij vanmiddag bij elkaar zijn met de bijzondere bedoeling om samen te komen vragen om uw onmisbare zegen, in het bijzonder ook over ons dagelijkse leven en de dingen van dat dagelijkse leven. En als wij ons in verband daar ook mee willen laten onderwijzen door uw woord, door de Heilige Schrift, Heere, want dat is toch het enige woord dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Dat is het enige woord dat ons de dingen zo voor de aandacht kan brengen, zodat we ook in het naderen tot u, in het gebed en in het bidden om uw zegen en in de beleving van onze afhankelijkheid op de rechte, op de u welbehagelijke wijze bezig zouden kunnen zijn. Dan willen wij u allereerst ook vragen of gij uw woord voor ons wilt openen en of gij ons wilt doen verstaan wat gij als onderwijs aan ons wilt meegeven. Willen we u bidden, Heere, dat gij door uw Heilige Geest ons verstand wilt verlichten, ons hart wilt ontsluiten, en dat u zelf in onze harten wilt bewerken die oprechte begeerte om bij u te schuilen. Die oprechte beleving ook van dat aan uw zegen alles gelegen is. Maar dan tegelijkertijd ook, heren, want dat hoort er dan toch ongetwijfeld bij. De eerlijke beleving van onze onwaardigheid. Hoe zullen wij recht voor uw aangezicht kunnen treden, heren, als daar niet is het gebroken hart en de verslagen geest. Want als we om zegeningen vragen, heren, of dat nou zegeningen voor ons geestelijk welzijn betreft, of zegeningen op het gebied van gewas en arbeid, dan vragen we om onverdiende dingen. Dan vragen we om dingen die verbeurd zijn. En we zullen dat toch ook grondig moeten beseffen, heren, dat wij alles verbeurd hebben. Dat we om onverdiende gunstbewijzen van u zullen vragen. Laat het ons dan weten. Laat het ons dan ook gevoelen en doorleven, heren, dat wij voor uw aangezicht kunnen treden alleen maar in oprechtheid en in waarheid, als we ook eerlijk zijn in de schuldbelijdenis. En maak zo plaats voor uw genade, voor die offerande van de Heere Jezus Christus. Want dan laat u het ons ook uit de schriften weten, heren, dat u maar één grond hebt om de ziel te redden en ook het lichaam te verzorgen. En dat is de grond van Jezus volmaakte offerande. Laat ons op hem mogen zien. Wil onze ogen voor hem openen. En wilt u het geven, heren, dat wij door de prediking verstaan mogen wat tot onze vrede dient. Dan zullen we door uw geest onderwezen ook recht voor het altaar kunnen treden. En dan zullen wij de Heere opofferen het zuivere reukwerk der gebeden. Anders kan dat niet eens. Heere, wees in ons midden. Werk in onze harten. En doe het ons aan geen ding ontbreken, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan zingen uit de 144ste psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. 144, vers 6, zo wordt in het land de handel ruim gedreven. En 7, welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door hemels gunst bejegent. Gemeente, vanmiddag willen we met elkaar dus gaan luisteren naar wat er gebeurd is in het huis, in het leven, in het gezin van Obed-Edom. Een man van wie wij verder niet zoveel weten. We weten waar hij vandaan kwam. We weten dat de ark des Heren een paar maanden in zijn huis is geweest. Wij weten dat de Heren hem juist in die periode, toen de ark des Heren bij hem in huis was, rijk gezegend heeft. Wij weten bovendien, en dat is misschien wat minder bekend, maar u vindt dat in het eerste kroniekenboek, dat deze Obed-Edom ook nog dienst gedaan heeft als leviet. En dat hij bij het verzorgen van het huis des Heren en met name van de ark des Heren daar ook een bepaalde taak in heeft mogen verrichten. Maar eerst wat over de achtergrond van de woorden van onze tekst. David is koning in Israël. Hij heeft een nieuwe hoofdstad gevestigd toen hij Jeruzalem, de burg Jebus, veroverd heeft op de Jebusieten. Hij heeft dat tot zijn stad, tot zijn hoofdstad gemaakt. Daar is nu de residentie, daar is nu het koninklijk paleis. En David heeft het in zijn hart om ook voor de Heere daar een plaats te bereiden. Hij wil daar de tabernakel vestigen. Hij wil daar, op de plaats waar hij hoopt dat later ook nog een tempel zal verrijzen, voor de Heere een heiligdom oprichten. En daar hoort natuurlijk dan ook bij dat de ark des Heren naar Jeruzalem gebracht wordt, want die ark is daar niet. Die staat ergens in een achterafplaatsje in Kiryat Jearim, niet zo heel ver van Jeruzalem verwijderd overigens, maar toch in een vrij onbekend gebleven dorpje. Daar bevindt de ark zich in het huis van een zekere Abinadab. En hoe de ark daar gekomen is, wel, dat is een lang verhaal. Maar om dat lange verhaal kort te maken, oorspronkelijk stond die ark in het dorpje Silo. Daar was de tabernakel, daar was ook de priesterdienst, daar was de hoge priester. Maar die ark is op een gegeven ogenblik uit dat dorpje Silo weggehaald, uit de tabernakel weggehaald, want het leger van Israël meende dat ze de ark Gods nodig hadden in de strijd met de Filistijnen. Het ging in die strijd met de Filistijnen niet zo best. Ze hadden al een keer een zware nederlaag geleden. En toen dachten ze dat dat kwam omdat de ark niet bij hen was. Dat was een bijgelovige gedachte, eigenlijk een heidense manier van denken. Want ze waren zo langzamerhand in Israël gaan geloven dat als je die ark maar bij je hebt, heb je God ook bij je. Zo dachten de heidenen trouwens ook. Als die heilige voorwerpen uit hun tempel bij zich hadden, dan dachten ze dat ze hun goden bij zich hadden. En dat die goden dan wel zouden helpen. Nou, die heidense bijgelovige gedachte had zich ook van vele Israëlieten meester gemaakt. En zo hadden ze gedacht, als wij die ark nou maar hebben, hebben we God bij ons en dan staan we sterk als we weer de Filistijnen zullen ontmoeten. Maar het ging niet goed. Want in de volgende strijd met de Filistijnen leden ze weer de nederlaag. Met onder andere als gevolg dat er niet alleen velen sneuvelden, maar dat door Filistijnen ook de ark buit maakte. En dat de Filistijnen die ark des Heren in triomf meevoerden naar hun eigen land. En dat die ark des Heren als tot meerdere eer van hun God Dagon aan de mensen in het land der Filistijnen werd getoond. En toen was de ark weg. Maar God zorgde ervoor dat die ark weer terugkwam. Want de Filistijnen hadden geen plezier van hun overwinning. Ze werden met allerlei plagen geplaagd. Ze leden zelf aan allerlei zweren. En er was ook ziekte onder het vee. En ze kwamen tot de conclusie dat ze er maar beter aan deden om die ark weer terug te laten keren naar Israël. Want overal waar die ark kwam, daar kwamen ook die plagen. En zo gezegd, zo gedaan. En toen is op een wonderlijke manier de ark weer teruggekeerd op het grondgebied van Israël. En toen kwam die ark dan terecht in het huis van die Abinadab. in Kirjat Jearim. En daar heeft die ark jaren en jaren gestaan. En je krijgt niet de indruk dat het volk nou zoveel keren naar Kirjat Jearim gereisd is om daar die heilige plaats te ontmoeten, te bezoeken en daar de Heere te ontmoeten. Het leek wel alsof die ark helemaal niet meer bestond. Maar als David dan Jeruzalem tot zijn hoofdstad gemaakt heeft en als hij in zijn koninkrijk bevestigd is, dan zal David, zo meent hij, ervoor zorgen en hij gelooft vast dat de Heere dat van hem vraagt, dat dat ook overeenkomstig de wil van de Heere is, dan zal David ervoor zorgen dat die ark weer in het centrum van Israëls volksleven komt. En dus laat hij die ark ophalen bij Abinadab vandaan om haar te brengen naar Jeruzalem. Maar we zien dat ook bij David het inzicht, het verstaan van Gods ordinantiën lang niet op het niveau is als waarop het behoorde te staan. Want David maakt bij het transport van die ark een ernstig fout. God had nadrukkelijk bepaald, en zo was het ook al die tijd in de woestijn gebeurd, dat als de ark vervoerd moest worden, hij vervoerd moest worden doordat priesters die ark droegen. Er waren niet voor niets van die draagbomen gemaakt die in bepaalde ringen die aan de zijkanten van de ark waren gemaakt gestoken werden, waardoor die ark kon worden opgetild en door mensen kon worden gedragen. David heeft van die bepaling of niks geweten. En dat wil ik dan nog liever aannemen dan dat hij ze zomaar willekeurig naast zich neergelegd heeft. Het is hem in ieder geval niet duidelijk geweest dat de Heer het zo wilde. David zal de ark op een heel andere manier vervoeren. Via een wagen. Er wordt een wagen gemaakt en dan wordt die ark opgezet. En die wagen wordt getrokken door een paar runderen. Dan hoeven de mensen zich ook niet zo te vermoeien, ziet u, met het dragen van die ark. Maar het is tegen de uitdrukkelijke wil van de Heere. En de Heere is een heilig God. En dat mag David wel weten en dat moet het volk ook bedenken. Zeker als het om de ark gaat. God de Heere regeert. Beeft gij volken, eert zijn hoogbestel die bij Israël tussen de cherubs woont. En zijn hoogheid toont. En dan dient eerbied hun harten te vervullen en hun daden te bepalen. En als die ark van het huis van Abinadab, en dat staat op een heuvel, als die ark op de wagen waar die runderen voorlopen vervoerd wordt, die heuvel af, op de een of andere manier struikelen de runderen. En die wagen kiept en de ark dreigt te vallen. En een van de zonen van Abinadab steekt, ja je begrijpt het best, automatisch zijn hand uit om die ark tegen te houden. En dan treft oordeel Gods die man. En hij valt dood neer. En dan durft David met zijn plan niet verder. Hij reert boos. We lazen dat. David ontstak. Hij is boos op God. Dat de Heer een scheur gescheurd heeft. En de plaats waar het gebeurd heeft, krijgt daarom ook de naam Peres Uzza. Maar de boosheid van David blijft niet. Die maakt plaats, en dat is beter, voor diep ontzag. Voor heilige eerbied. En David begrijpt waarom dit gebeurde. En David begrijpt wat er ook in zijn gedrag fout was. En als hij dan in diep ontzag tegenover de God van Israël zich weet, dan durft hij voorlopig niet verder te gaan met de uitvoering van zijn plan om de ark toch maar weer verder naar Jeruzalem te laten vervoeren. Er moet nu maar een ander plekje voor die ark gezocht worden. En waar? Daar in de buurt van waar dit gebeurd is, daar staat nog een huis. De boerderij van Obed-Edom. En David besluit dat ze de ark dan maar ergens in een kamertje in het huis van Obed-Edom moeten plaatsen. En Obed-Edom is bereid om de ark te ontvangen. En zo is de ark daar gekomen. En zo is de ark daar 3 maanden gebleven. En in die 3 maanden is het gebeurd wat onze tekst zegt. De Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. Wie was dan die Obed-Edom? We weten waar die vandaan kwam, zei ik zo pas. Want hij wordt een paar maal, als zijn naam genoemd wordt, tegelijkertijd ook aangeduid als de Getiet. Dat is de man die uit Gat kwam. Ergens in het verleden is deze Obed-Edom geëmigreerd. Ik moet eigenlijk zeggen geïmmigreerd. Hij is uit het land van de Filistijnen, uit de omgeving van Gat, want daar kwam hij vandaan, naar het land Israël getrokken. En hij is in Israël gaan wonen. Een vreemdeling dus van oorsprong. Een allochtoon. Een buitenlander. En wat heeft hij nou in Israël gezocht? Wat heeft hem nou bewogen om daar naar Israël toe te gaan? Ik denk dat we veilig zijn als we zeggen dat hij op de een of andere manier toch aangetrokken is geweest. Niet door de welvaart van Israël, want daar stond het in die tijd zeker nog niet zo best mee. Als je de geschiedenissen in het eerste boek Samuel leest, in die periode dat de Filistijnen nog zo machtig waren en Israël zo zwak, dan kun je echt niet zeggen dat het in Israël op economisch gebied zo'n florisante tijd was, integendeel. Dus dat zal hem nou niet hebben aangetrokken. Hij zal vertrokken zijn uit het land van de Filistijnen. Misschien wel, ik weet het niet, misschien wel onder invloed van datgene wat de Heere, de God van Israël, daar deed toen hij die plagen daar zond en dat dat zijn ogen ervoor geopend heeft, dat niet Dagon God is, maar dat Jehovah God is. Misschien ook op een andere manier, maar hij zal ongetwijfeld bekoord zijn geweest, aangetrokken zijn geweest door de dienst des Heeren zoals die in Israël nog was. En dat zal hem ertoe gebracht hebben om daar zijn tent op te slaan en daar zijn werkterrein te zoeken. Maar van afkomst bleef hij dus een vreemdeling. Op de een of andere manier is het hem betrekkelijk goed gegaan, zodat hij daar een eigen huis heeft, zodat hij een eigen bedrijf heeft en zodat er ook de mogelijkheid is dat die ark, die een onderdak moet hebben, bij hem verblijf kan houden. En toen, zo zei ik al, toen is het gebeurd dat deze van afkomst heidense man door de Heere op een bijzondere manier is gezegend. Ik zei op een bijzondere manier, want zo mag u dat woordje uit onze tekst ook wel verstaan. De Heere zegende Obed-Edom en zijn ganse huis. En dat ik dat zo mag zeggen, dat hij hem op een bijzondere manier zegende, dat blijkt wel als u 1 vers verder leest. Want daar wordt ons verteld dat het toen aan David, aan de koning David, geboodschapt werd dat de Heere het huis van Obed-Edom en al wat hij heeft gezegend heeft ter wille van de ark Gods. Kijk, het is maar niet een zegen geweest die Obed-Edom opgevallen is en waarvoor hij dankbaar geweest is alleen. Maar het is een zegen geweest waar de mensen over gingen praten. Het is zo opvallend geweest dat wat daar op de boerderij, zeg maar, van Obed-Edom gebeurde. Het is zo opvallend geweest dat het de mensen opviel en dat ze er onder elkaar over praten en dat ze het zelfs belangrijk genoeg vonden om het tegen koning David te vertellen. Hoe is dat dan gegaan? Ja, dat wordt met zoveel woorden in de Bijbel niet verteld. Maar ik denk dat als wij op een eerlijke manier proberen in te lezen in de schrift wat de Heere bedoelt, En wat achter die enkele woorden schuil gaat, dat we dan toch zowel het verhaal van Obed-Edom kunnen vertellen. Neem nou eens even aan, er staat dat de Heere hem en alles wat hij heeft gezegend heeft. En dat kun je opvatten ten aanzien van zijn schapen en van zijn runderen. En dat kun je verstaan ten aanzien van zijn hele arsenaal van gereedschappen en ik weet niet wat hij allemaal gebruikte. Maar je kunt het ook opvatten in de zin van zijn gezin, van zijn kinderen, van zijn kleinkinderen wellicht. Ik weet wel, we hebben daar geen harde bewijzen voor, maar alles wat hij heeft, alles wat hem toebehoorde, alles dat de naam van Obed-Edom droeg, dat werd gezegend. Als je deze dingen met elkaar in verband brengt, dan kun je het verhaal van Obed-Edom toch wel zo'n beetje reconstrueren. Hoe is het gegaan? Hoe zou het hebben kunnen gaan? Nou, neem nou eens aan dat Obed-Edom een aantal jongens had, van die opgroeiende jongens die hun vader ook meehielpen op de boerderij. En de een had een taak zus en de ander had een taak zo. En ze leefden echt allemaal in dat werk. Ze hadden daar plezier in. Maar ze hadden ook wel eens tijden meegemaakt dat het allemaal niet zo goed ging. En toen op een gegeven ogenblik, toen kwam daar die ark. En ze hebben goed geweten naar aanleiding waarvan die ark kwam. En ze hebben zich ook met een zekere angstige spanning afgevraagd. Na dat ongeluk met Uzza, is het wel veilig om die ark hier in huis te hebben? Niet waar? Als mee door die ark er een dodelijk ongeluk veroorzaakt is. En als de Heere op zo'n duidelijke wijze heeft bewezen dat hij de heilige God is. Die zelfs zo'n man die uit een zekere zorg de ark wil tegenhouden met de dood treft. Kun je begrijpen dat ze zich daarin dat huisgezin van Obed-Edom hebben afgevraagd. Is dat wel veilig? En die jongens van deze man, die hebben dat kamertje waar die ark in gestaan heeft, toch ook wel eens met een zorgwekkende blik bekeken. Achter de deur, daar stond dat heilige voorwerp. Daar stond dat verschrikkelijke voorwerp. Dat zomaar ineens de dood kan veroorzaken. En ze hebben het zich misschien wel afgevraagd en misschien ook wel tegen hun vader gezegd: vader, gaat dit wel goed? Maar het werk ging door. De dagen die vergleden en ze hadden hun taak te doen. En op een gegeven ogenblik komt een van die jongens thuis bij zijn vader en zegt: vader, moet je nou eens horen. Ik ging met dat en dat product dat we van het land gehaald hadden naar de markt en we kregen daar toch ineens een heel veel hogere prijs dan ik verwacht had. En een ander van die jongens die komt: vader, moet je nou eens horen. Nou ben ik toch op het land geweest en er groeit zo'n overvloedige oogst. Veel meer als dat we in andere jaren hebben. Het lijkt wel alsof er heel bijzonders iets aan de hand is. En weer een ander kan een ander verhaal vertellen waaruit blijkt dat er op een bijzondere manier gezorgd wordt. Dat de Heere de krachten in de natuur, regen en zonneschijn, op zulke manier laat samenwerken, juist boven de akkers van Obed-Edom, dat alle dingen medewerken ten goede, zodat ze daar inderdaad een bijzondere zegen in mogen aanschouwen. En dan zie ik Obed-Edom voor mij. De man die om der wille van de dienst des Heren naar het land Israël geëmigreerd is. En hij hoort zo die verhalen van zijn jongens. En hij constateert zelf ook tot zijn verwondering dat ze gelijk hebben. En dan zie ik Obed-Edom tegen zijn jongens zeggen: nou kom nou maar eens zitten jongens. Dan zal ik het je eens vertellen. Want weet je waar we dat nou aan te danken hebben? Dat hebben we nou uitsluitend te danken aan de God van Israël. En is het niet een wonder, jongens? Nou ben ik een vreemdeling. Nou ben ik opgevoed in de afgodendienst waarin mijn vader en moeder mij voorgingen toen ze Dagon als hun god vereerden. En toen ik als kind ook mee moest naar de tempel van Dagon op bepaalde feestdagen om daar die afgod te vereren. Maar nou heeft die God van Israël mij uit dat heidendom gehaald en die heeft me in Israël gebracht. En dan moet je eens zien dat de dienst des Heren echt zegen brengt. Nou heb ik door genade de goede keus mogen doen. En wat belangrijker is, God heeft in ontferming op mij willen neerzien. En dan moet je zien hoe de Heren in zijn gunst aan ons denkt. En weet je waar we dat nou aan te danken hebben? Jullie waren zo bezorgd toen die ark hier in huis kwam, nietwaar? Je was een beetje bevreesd. Gaat dat wel goed? Kun je nog herinneren dat jullie dat tegen me zeiden toen David bepaalde dat de ark maar in mijn huis moest blijven. En toen ik tegen de koning gezegd heb, koning, dat is goed. Laat hem daar maar staan. Weet je nog dat jullie toen tegen me gezegd hebben, maar vader, kan dat wel goed gaan, die ark? Weet u dan niet wat er gebeurd is? Zullen we straks hier ook moeten sterven? Moet je zien wat er nou gebeurt. Ter wille van de ark zegent God ons. En toen heeft hij zijn kinderen verteld wat die ark dan eigenlijk was. Nee, die ark is niet God zelf. Van die Bijbel, van die onbijbelse, van die heidense gedachte moest Obed-Edom niks hebben. Daar was hij van bekeerd. Dat hadden zijn ouders hem ook verteld. Als je de heilige voorwerpen maar bij je hebt, dan heb je God bij je. En hij heeft geweten dat de Israëlieten ook vaak zo gedacht hadden. En dat dat de oorzaak ervan was dat de ark bij de Filistijnen terecht kwam, buitgemaakt. Maar de ark is God niet. Wat is de ark dan, vader? Die ark, dat is de troon van God. Die ark, dat is het bewijs dat God in het midden van zijn volk wil wonen. Die ark, dat is dat heilige voorwerp dat de Heere heeft beschikt, waar de Heere verordeningen voor gegeven heeft en waarin hij zijn tegenwoordigheid onder het volk als het ware zichtbaar wil maken. Maar hoe kan die God, die zo heilig is, dat Uza sterven moet, hoe kan die God nou wonen te midden van zijn volk? Hoe kan die God nou wonen? Hoe kan die nou zegenen mensen die eigenlijk de dood verdiend hebben? Het is al jaren niet gebeurd. Zo moet Obed-Edom zijn zonen vertellen. Maar in de wet staat geschreven dat op één dag in het jaar, de zogenaamde grote verzoendag, de hoge priester het heiligdom moet binnengaan. En nou begrijp ik wat David bedoelde, jongens. Waarom hij die ark liet halen uit het huis van Kiriat Jearim. En waarom David die ark weer naar Jeruzalem wilde brengen en daar het heiligdom wilde herstellen. David is de Godvrezende koning. Gelukkig dat we die gekregen hebben na die koning die we eerder hadden, Saul. En David heeft plannen om de dienst des Heren ook weer helemaal te herstellen. En daar hoort die ark bij. Want die hoge priester moet op tijd weer naar het heiligdom. Die hoge priester moet op Yom Kippur met het bloed van dat geslacht, het offerdier, de ark, het verzoendeksel, bovenop die ark besprenkelen. Nee, dat is al jaren niet gebeurd. Want de godsdienst in Israël is ook niet wat het wezen moet. Ook in ons land, waar we nu horen daar is gelukkig nog wel een overblijfsel, daar is nog wel een volksdeel dat oprechte Heren vreest, maar in het algemeen worden we niet voorgegaan door de meest godsdienstige leiders. Maar gelukkig heeft God ons een koning gegeven die dat wil gaan herstellen. Alleen, nou staat de ark hier. En nou zie je toch, jongens, zo vertelt Obed Edom zijn kinderen, dat die God getrouw is en gedachtig is aan zijn verbond. Ook al kon het dan van het jaar niet gebeuren dat de hoge priester het bloed op het verzoendeksel kwam sprenkelen. Toch is God de heilige die als hij getergd wordt straft. Toch is God de heilige ook de barmhartige. En je hebt het nou zelf kunnen zien. In de prijs die je op de markt voor onze producten kreeg. En in de groei van het koren op het land dat in overvloedige mate opwast. En in al die andere zegeningen heb je het kunnen zien. We hebben geen mond en klaus hier, jongens. En we hebben geen BSE. En onze stallen hoeven niet geruimd te worden. Want de God van Israël zegent ons. En hij doet dat terwille van dat werk dat geschiet op de grote verzoendag. Hij doet dat terwille van het bloed van het offerdier. En daar hebben wij het aan te danken. En anders nergens aan. Nee, het zat niet in die ark. Dat begrijpt u ook wel. En ik hoop dat ik toch niet verkeerd ben als ik veronderstel dat niemand van ons zo dwaas is om te denken dat als wij de zuivere vormen maar hebben en de zuivere rituelen, dat we dan God tegelijkertijd ook hebben. Niemand zal toch zo dwaas zijn om te denken dat wij genoeg hebben als we de zuiverheid van de vormen en van desnoods de leer hebben. Het gaat toch om meerdere dingen. Het gaat ook ons toch, zo mag ik hopen, om de ware kennis van de Heere in de weg van de verzoening door het bloed. Want, en dan ben ik bij het evangelie, want dat heeft Obed Edom allemaal nog niet zo duidelijk kunnen zien en kunnen zeggen tegen zijn zoons, als dat wij dat tegen elkaar mogen en kunnen zeggen. Maar die ark was nog meer dan alleen maar de troon van God. Was nog meer dan alleen maar de plaats waar de verzoening geschiedt. Was nog meer dan alleen maar de zetel waar de Heere te midden van zijn volk in genade wilde regeren. Die ark was eigenlijk, en dat is het meest belangrijke, het symbool van datgene wat later komen zou. En dan hoef ik u alleen maar de naam van de Heere Jezus Christus te noemen. Want hij is in die ark uitgebeeld. En wat die ark nu als symbool onder Israël mocht prediken, dat is in Christus Jezus vervuld geworden. In hem is de heilige God die alle recht heeft om tegen de zondaar te toornen, die alle recht heeft om die zondaar onder zijn vloek te brengen. In Christus is die heilige God ook de barmhartige. En ontfermt hij zich over het ellendige. In Christus is het pas echt werkelijkheid geworden dat de weg vrijgekomen is, waarlangs God met zijn zegeningen tot het gevallen geslacht van Adams kinderen kan komen. In Christus is de weg vrijgekomen dat het aardrijk, dat door onze zonden slechts dorens en distels zou moeten voortbrengen, nu toch ook nog gewas oplevert. En nu toch ook nog zegeningen draagt. En nu toch ook nog dienstbaar gemaakt wordt aan het onderhoud, het levensonderhoud van de bewoners van deze aarde. Kijk, als wij kregen wat we verdiend hebben, dan was dat geen zegen. Als Obed-Edom ook gekregen had wat hij verdiend had, alleen maar aan zijn afkomst te denken. En dan hoef je ook alleen maar te denken aan wat deze man natuurlijk in zijn leven verder ook gedaan heeft, want hij heeft geen leven geleid waarin de zonde onbekend was. Integendeel, hij mag de Heere hebben leren zoeken, hij mag de goede keus hebben gedaan, maar hij moest ook leren leven uit de verzoenende kracht van het bloed van het offer. Waarom? Omdat hij ook aangeboren en werkelijke zonde had. En dat heeft Obed-Edom geweten. En dat heeft hij ingeleefd. En daarom is het hem zo'n wonder geweest dat hij, die onder de schaduw van de vleugelen van de God van Israël een toevlucht had mogen zoeken, nu ook heeft mogen ondervinden: de Heere denkt aan mij en de Heere zegent ons. Als de Heere Obed-Edom gegeven had wat hij verdiend had, als die ons geeft wat wij verdiend hebben, gemeente, dan levert deze aarde alleen maar misgewas op. En dan is er ook voor ons dagelijks levensonderhoud niks. Dat beseffen we toch ook? Of beseffen we dat niet? Dan wordt het toch tijd dat we de ogen daarvoor open krijgen. En dat het tot ons doordringt. Dat wij door onze zonden alles, maar dan ook alles, hebben verbeurd. Door onze zonde hebben we het zo gemaakt dat er een vloek op de aarde rust. Dat het ganse schepsel, en dan wordt het heel actueel vandaag, dan horen daar de koeien en de schapen ook bij, dat het ganse schepsel zucht als het kwijl uit de bekken van die kalveren loopt. Vanwege de mond- en klauwzeer. Dat ganse schepsel zucht. Als stallen geruimd moeten worden. En de beesten bij de tientallen moeten worden afgevoerd en afgeslacht. We hebben het ernaar gemaakt. Dat het ganse schepsel zucht. En als in barensnood is. En dan weet de Heere middelen te bedenken om ons die dingen weer te leren. Alhoewel er tegelijkertijd bij gezegd moet worden dat de massa het niet eens leren wil. Want dan kunnen we er allerlei oplossingen voor bedenken. Maar het woord wijst ons een andere weg. Als we kregen wat we verdiend hadden, dan hadden we nooit meer dan dit en nooit meer iets anders. En nooit meer enige reden tot vreugde en tot verheuging. Want wij hebben de oordelen verdiend. En als er dan toch zegeningen zijn, en daar gaan we vandaag voor bidden, daar hebben we onze biddag voor gewas en arbeid voor. Laat ik hem eigenlijk vandaag maar biddag om Gods zegen mogen noemen. Om Gods zegen in het gewas, Gods zegen in de arbeid, Gods zegen in de veestapel, Gods zegen in de visserij. Ook al worden er allerlei gebieden van de Noordzee gesloten, zodat vissers ook niet kunnen vangen wat ze eigenlijk zouden willen vangen en wat ze kunnen vangen. Maar als Gods zegen in dat alles gebeden mag worden, dan moeten we beseffen, gemeente, dan kan dat alleen als we de ark in huis hebben. Begrijpt u? Als we de ark onder ons dak hebben. Zoals Obed-Edom de ark onder zijn huisdak had. Niet als een voorwerp waar hij bijgelovige verering aan bewees. Of niet als een voorwerp waar ze bijgelovige vrees alleen maar voor hadden. Maar als een voorwerp dat als een prediking diende. En dat hen wees op het offer. Op de verdienende oorzaak. Op de komende zaligmaker, op die God en mens, die Immanuel, in wie God met zo'n zondaar gemeenschap kan hebben. Want nou, en zo, en alleen zo, en om zijnentwil kan het, dat die heilige God die de dood van Uza veroorzaakte, Nou, toch onder het huisdak van Obed-Edom met zijn zegeningen komt. Ten slotte, gemeente, de zegeningen, ook als wij ze vandaag van de Heere afbidden, ze kunnen alleen ons deel worden uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Ik weet wel, dat accent, dat wordt niet altijd gelegd en dat hoeft ook niet altijd gelegd te worden. Ik preek ook niet altijd een biddagpreek of een dankdagpreek. En de zondagen waarop we Gods woord samen komen beluisteren, dat zijn zondagen waarin toch bijzonder iedere keer weer dat ene nodige aan de orde mag worden gesteld en moet worden gesteld. En dat is niet dat wij brood op de plank zullen hebben en dat we kracht voor ons werk zullen hebben. Dat zijn ook nodige dingen. Dat zijn ook hele nuttige dingen. En dat zijn ook dingen waarin we de Heere nodig hebben. Maar het ene nodig is nog wat anders. Dat is dat onze ziel gered. Dat onze zonden vergeven worden. Dat we met God verzoend zullen zijn. Maar als dat dan de hoofdzaak is, dan zijn toch hele belangrijke bijzaken de dingen waar we vandaag speciaal mee bezig zijn. Gewas en arbeid. En ze komen, als ze komen, uit geen andere bron dan de bron waaruit de vergeving van zonde ontvangen wordt. En de herstelling in de gemeenschap met God. Dat wil zeggen dat de Heere Jezus Christus ook dat heeft moeten verdienen. Dat heeft hij toch gedaan? Hij heeft toch honger geleden? Hij heeft toch dorst geleden? Hij moest toch zeggen, de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen. U hebt wel een plekje waar u uw hoofd kunt neerleggen. Hij niet. U hebt u vandaag kunnen aankleden. Hij is zelfs van zijn klederen beroofd geweest. U hebt vandaag uw dorst kunnen lessen, zo u die al had. Maar hij heeft moeten klagen, mij dorst. U hebt genoeg te eten gehad. En genoeg kunnen eten. Maar hij hongerde. En hij heeft tenslotte van alles afstand gedaan. Om zo ook dat brood wat dat wij nodig hebben. En zo ook die kleding die wij niet missen kunnen. En zo dat bed waar wij op rusten. En dat dak op boven ons hoofd. Om zo dat alles voor zondaren te verdienen. En uit zijn volheid ontvangen we ook die zegeningen. En zo is hij die zaligmaker die ons al zoveel gegeven heeft. Beseffen we dat vandaag? Beseffen we dan tegelijkertijd wat daar de consequentie van is? Maar stel nou eens voor dat je uit de handen, uit de doorboorde handen van deze zaligmaker in wie de ark Gods haar vervulling gevonden heeft, dat je uit de doorboorde handen van de Heere Jezus 70 jaar lang je dagelijks voedsel kreeg. En dat die handen van de zaligmaker je 70 of 80 jaar lang verzorgd hebben, geholpen hebben, gedragen hebben, geleid hebben. En je bent zo door het leven heen gekomen. En als je uit diezelfde handen nou nooit iets voor je ziel gekregen hebt. Begrijpt u wat de consequenties ervan zijn? Hoe hij het bedoelt als hij ons zegent, als hij ons geeft voor elke dag. Wat bedoelt hij daarmee? Gemeente, hij bedoelt niet minder dan dat wij de levenstijd zouden mogen verlengd zien. Dat de genadetijd voor ons zou worden uitgesmeerd. En dat we langer en nog weer langer gelegenheid kregen om ons tot God te bekeren met ons ganse hart. Dat bedoelt hij. Als hij onze levensdagen verlengt. En als hij ons geeft alles voor ons levensonderhoud. Want iedere keer zegt hij, als hij brood geeft, dan zegt hij tegelijkertijd, en geef mij nou uw hart. En als hij ons kleding geeft, dan zegt hij tegelijkertijd, en geef mij nou uw hart. En mag ik nu in uw hart regeren? En wilt ge nu mij als uw zaligmaker erkennen? En zoekt ge nou bij mij de vergeving van uw zonde en de redding van uw verloren ziel? Dus als wij vandaag bidden om Gods zegen op gewas en arbeid, gemeente, als we het eerlijk doen, dan zeggen we ook tegen de Heere, geef ons levenstijd, want wij moeten bekeerd worden, eens en steeds weer. Geef ons levenstijd, opdat wij u de Heere nog zouden kunnen zoeken, en opdat we u nog zouden kunnen dienen, en opdat we u zouden vrezen. Geef ons al die dingen voor gewas en arbeid, want wij moeten gered worden, Heere. En als ons leven eindigt, als onze levensdraad wordt afgesneden, dan is er geen ruimte meer voor bekering. Ik zei het al, dan kun je die dingen alleen maar krijgen in gemeenschap met de ark. Hebt u die al in uw huis? U begrijpt wel wat ik bedoel nou natuurlijk. Hebt u de ark al in huis? Hebt u al geleerd om te leven uit de verdiensten van een ander? Naar lichaam en ziel. Kijk, en dat is de grootste zegen voor Obed-Edom geweest. Niet dat zijn gewas en dat zijn producten meer opbrengst hadden dan normaal. En niet dat er een overvloediger oogst rijpte. En niet dat zijn veestapel groeide. Dat is niet de grootste zegen geweest. Die jongens dachten dat misschien wel toen ze hun vader enthousiaste verhalen vertelden. Maar toen hij de dingen eens door ging spreken met hen, toen heeft hij zijn jongens ongetwijfeld gewezen op het ene nodige. En daar kom ik dan toch weer bij terug. Want dat is toch de grootste zegen. Dat de God van Israël zijn God was geworden. En dat hij nou mocht leven in de schaduw van die ark. Dat is de grootste zegen die een mens te beurt kan vallen. Gemeente, ook voor ons is dat waar. Als de God van Israël mijn God geworden is, zodat ik het weten mag. Nee, niet de gaven die hij geeft maken me rijk. Maar dit is mijn rijkdom. Dit is mijn troost. Het is zelfs mijn enige troost in leven en sterven. Dat ik niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. En hoort u maar, dan gaat die catechismus ook spreken over dat verzoendeksel, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En die me nu, en dan sla ik een paar stukjes over, die me nu zo verzorgen zal naar lichaam en ziel. Die nou zo zijn hand zal openen voor dat lichaam waarmee ik helemaal van hem afhankelijk ben. En voor die ziel die ook geen ogenblik zonder zijn trouwe zorg kan. Die mij met alle nooddruft van lichaam en ziel verzorgen zal. Zo dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ik denk dat ze het moeilijk gehad hebben bij Obed-Edom, toen 3 maanden later David zijn knechten uitzond en tegen Obed-Edom zei, we komen de ark halen. Zou dan de zegen ook weer wijken? Nee. Nee, misschien hebben de jongens tegen hun vader gezegd, vader, nou gaat de ark weg, nou gaat de zegen ook weg. Nee, kan Obed-Edom zeggen, want het zit tenslotte ook niet in dat voorwerp. Het zit in de God die blijft. Het zit in die zaligmaker die blijft. En zo hebben ze het mogen ervaren daar. Wat onze tekst zegt. En de Heere zegende Obed-Edom. En de mensen zeiden, moet je eens kijken, daar ben je Obed-Edom. Moet je eens zien, die man komt uit het land van de Filistijnen. En wat een bijzondere voorrecht ontvangt hij. En als ze tegen hem zeiden, ook met Edom zit dat in de kunstmest die je gebruikt. Zit dat in bepaalde methoden die je misschien vroeger bij je vader in het land van de Filistijnen geleerd hebt? Nee mensen, daar zit het niet in. Moet ik het jullie nog vertellen? Jullie die het zoveel beter zouden moeten kunnen weten dan ik. Het zit daar niet in. Het zit daarin dat ik geleerd heb om hun vertrouwen geheel en al te stellen op de God van Israël. En die op hem vertrouwt. En die bij hem mag schuilen. Die zal niet beschaamd worden. Daar zit het geheimenis in. Jullie weten toch wel, of ben je dat vergeten? Jullie weten toch wel van dat verzoendeksel en van dat bloed. Nou, daar zit het geheim in. En zo heeft hij zijn omgeving ook nog mogen onderwijzen. Ja, zo zegent God de rechtvaardige. Heeft hij nooit meer tegenspoed gehad? Ik zou het niet graag beweren. Want de Bijbel zegt ook, en dat zal van Obed-Edom ook gegolden hebben. Vele zijn de tegenspoeden van de rechtvaardige. Dus, dan ging het toch over. Dan hadden ze de jongens toch gelijk toen ze dachten, de ark gaat weg, nou gaat de zegen ook weg. Nee, want het geheim gaat verder. En dat geheim leert ons ook dat de tegenspoeden ook nog zegeningen kunnen zijn. Dat datgene wat mislukt lijkt, dat datgene wat verlies lijkt, in de beleving van die zaken in de gemeenschap met God blijkt winst te wezen. Want de Heere kastijdt een iegelijk zoon die hij aanneemt. En Obed-Edom heeft het ook geleerd. Dat alles wat uit de hand van zijn hemelse vader kwam, voorspoed en tegenspoed, gezondheid en ziekte, hem geen schade kon brengen, maar dat het zijn voordeel oplevert. Want het kwam toch uit de handen van zijn God en Vader. En die weet alles wat hij behoeft. Amen. We gaan zingen uit Psalm 147, het vijfde en het zesde vers. Uit uw woord mogen horen hoe gij zegen bracht in dat huisgezin en op alles wat deze man toebehoorde. En u deed het ter wille van de ark, u deed het ter wille van datgene wat uitgebeeld, wat gesymboliseerd, wat verkondigd werd in de ark. De verzoening door het bloed van de Heere Jezus Christus. En u kan het vandaag nog, heren, maar dan op diezelfde grond. En anders niet. Laat ons dat allereerst mogen beseffen. Als wij nu gaan bidden om uw zegen over gewas en arbeid, laat ons dat allereerst heel duidelijk beseffen. Dat we om zegeningen gaan vragen die ons alleen maar ten deel kunnen vallen. Dankzij het werk van de Heere Jezus Christus. Wil het ons dan om zijnentwil geven. Wat we nodig hebben voor ons dagelijks leven, voor ons levensonderhoud. Heer, u hebt ons zo geschapen dat we elke dag eten nodig hebben. Daar kunnen we niet buiten. En u hebt ons ook zo geschapen dat het eten ons nog goed bekomen moet ook. Want we kunnen het hebben, heren, en als we het niet verdragen, dan is het toch nog wat mis en dan gaat het ook verder mis. Daarom, o God, onderhoudt u ons lichaam, dat u zo mooi, zo wonderlijk mooi geschapen hebt. En waarin zoveel van uw wijsheid en van uw grootheid en van uw zorg in openbaar komt. Maar die zorg moet er elke dag zijn, heren. Voor de bloedsomloop, voor de stofwisseling, voor alles en allerlei, al de functies, heren. Als u ze niet in stand houdt en als u ze niet op de juiste manier laat functioneren, dan worden we ziek en soms moeten we dan ook sterven. Heren, wij bidden van u, onderhoudt u ons lichaam, dat schepsel, die schepping van u. En geef dat we er ook op een verantwoorde manier mee leren omgaan met onze gezondheid en met onze krachten. En zegent u dan het voedsel dat we gebruiken. En laat het ons werkelijk tot nut mogen zijn. Heere, zegent u ook onze arbeid. Stel ons in staat om werk te doen. Bekwaam ons daar geregeld weer toe. Soms werk met de handen. Anderen werken met het hoofd. Werken met andere talenten. Maar heere, wat het ook is. We hebben er uw kracht gedurig bij nodig. U moet ook lichaamskracht te geven, u moet denkkracht geven, u moet het in alle dingen voorzien, zonder u kunnen wij niets doen. Zegen dan ook ons werk, zegen ons persoonlijk, zegen ons in de gezinnen, zegen ons in onze samenleving. Ach Heere, verdiend hebben we deze dingen niet en alles wat we nog meer zouden willen vragen. Van al datgene wat we van u bidden, Heere, geldt hetzelfde. Verdiend hebben wij het niet. Toen wij vielen in ons verbondshoofd, toen hebt ge gezegd dat het aardrijk om onzentwil vervloekt zou zijn. En zo is het geworden ook. En toen we zondaren werden en toen wij zonden gingen doen, toen hebben wij in onze zondeval de schepping meegetrokken, meegesleurd. En zelfs het onnozele schepsel leidt om onzentwil en is in barensnood tot nog toe. Heren, laten we die dingen ook niet goedkoop beschouwen. En laten we de dingen niet als speling van de natuur of hoe dan ook bezien. Maar laten we erin opmerken dat gij nog altijd waar maakt wat gij in uw woord al gezegd hebt, dat het ganse schepsel om onzentwil zucht. Laten we het eens horen, heren. Laten we het eens horen uit de stallen die geruimd moeten worden. En uit al die dingen waarin blijkt dat gij een God zijt die niet met zich laat spotten. Laten we het eens horen, heren, dat er een stem opklinkt, ook uit de onbezielde natuur. Uit de stormwind en uit het kraken van de bomen. En uit alles wat er in deze natuur aan rampen gebeurt, aan overstromingen, laten we het eens horen dat het om onzentwil zo kreunt en steunt en zucht. En als we dat beseffen, dan hebben we geen rechten meer. En dan kunnen we op de biddag ook niet komen met: Heere, doe het om onzentwil. Dan kunnen we alleen maar vragen, zoals Obed-Edom het ondervond: doe het ter wille van de ark, ter wille van de Heere Jezus. Maar laat ons dan daar niet bij blijven staan, o God. Laat ons dan beseffen dat we de handen vol kunnen krijgen aan zegeningen, om straks toch nog met lege handen te staan, omdat het allemaal maar voor een tijd was. Doe ons beseffen, o God, dat er één ding is dat meer dan iets anders nodig is. Datgene namelijk wat blijft, wat nooit zal worden weggenomen. En dat zei u van dat ene nodige. Dat zei u als onderwijs aan Martha. Maria heeft het goede deel uitgekozen. En dat zal van haar niet worden weggenomen. Niet door het oordeel, niet door de dood. Niet zelfs in het laatste gericht, maar dat mag een mens houden, want dat is eeuwig en dat is voor eeuwig. Vrede met God, verzoening door het bloed. Laat ons dat dan bovenal zoeken, heren, en de levenstijd waar we om bidden, de levensverlenging waar we om vragen, genadetijd waar we u om smeken, laten we die gebruiken om gered te worden, om geborgen te zijn voor eeuwig. Geborgen te zijn achter dat bloed der verzoening, waar dat verzoendeksel op de ark van sprak. Heren, we danken u voor uw woord en wij bidden van u dat gij in gunst aan ons wilt gedenken, maar ook aan die schepselen die lijden, ook uit uw hand voortgekomen, heren, ook aan die schepping die in nood is. Gedenk in de toorn aan uw ontferming, o God. En wilt gij in ontferming en barmhartigheid aan deze wereld en haar inwoners gedenken. Ook al vraagt men niet naar u. En al heeft men andere goden voor uw aangezicht. O God, doe niet met ons naar onze zonden. En vergeld ons niet naar onze dwaasheden. Maar wil ons om Christus wil nog een alles vervullend en een gebedsverhorend God zijn. Amen. We zingen uit de 145ste psalm en daarvan het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Gaat ons heen in vrede, draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.